Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Big Five van de blockchain is mede mogelijk gemaakt door Blockchain Investments & Co. Blockchain Investments & Co. Uw vertrouwde partner voor crypto-investeringen. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. We hebben het over blockchain deze week, want het zou de meest veelbelovende uitvinding zijn sinds het internet. De technologie zou het einde betekenen van allerlei bureaucratische processen en ons leven ontzettend veel makkelijker maken. Maar hoe radicaal gaat de technologie ons leven nou echt veranderen? Daar hebben we het over deze week dus, in BNR's Big Five van de blockchain. Met vandaag de gast Chris Huls, hoofd van het Tech Lab bij de Rabobank. Goedemorgen.
Goedemorgen, Art.
Is het Tech Lab of Tech Lab?
Allebei is goed.
Oké, allebei is goed. We hebben hier drie stellingen waar je met ja of nee mag antwoorden. Nuanceren kan later. De eerste, de digitale euro van de ECB is een bedreiging voor de Rabobank.
Nee.
Crypto is een hype.
Ja.
Oké. Banken hebben blockchain te lang links laten liggen.
Nee.
Nee. We komen op alles terug hoor. Je hebt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van blockchain technologie.
Ja.
En hoe kom je dan vervolgens bij een traditionele bank? Want zo durf ik de Rabobank toch wel te noemen terecht.
Ja, nou, Rabobank is en traditioneel en innovatief. Dus ik eindigde mijn studie met een stage. En toen keek ik naar Bitcoin en alternatieven van Bitcoin. Toen bestond het woord blockchain eigenlijk nog niet. En toen belandde ik bij de Rabobank voor mijn afstudeerstage. Mm-hmm. En ik ben daar blijven hangen en heb daar het Blockchain Acceleration Lab opgezet.
Ja, en waarom trekt die omgeving je meer dan een blockchain of een cryptobedrijf?
Nou, omdat de bank heeft al een ontzettend grote positie in de markt. Kan ontzettend veel snel innovaties neerzetten. Dus een start-up, dan moet je elke klant één voor één winnen. En bij de bank kan je een mooi blockchain-product neerzetten. En dat gelijk uitrollen over 40 landen waar bijvoorbeeld de Rabobank nu actief in is.
Ja, en je bent tegelijkertijd omgeven door mensen in prachtige blauwe pakken die echt niets begrijpen van wat jij doet de hele dag.
Ja. Af en toe. Ja. Dus er zit wel een enorme educatiefactor in. Uh-huh. Maar aan de andere kant hebben we bijvoorbeeld ook veel economen in huis. En die weten alles over de economische gang van zaken en hoe dat zit. En ik vind het prachtig om juist dat perspectief te verbinden met het technische perspectief.
Ja, nu heb je natuurlijk veel thuis gewerkt, dus de volgende vraag geldt niet. Maar was het dan voorheen zo dat je in de kantine vaak werd aangesproken met: wat doe je eigenlijk?
Ja, op zich. We hebben veel van dat gesprekken van: leg nou eens uit wat je eigenlijk doet. En wat is die bitcoin? Wat is die cryptomunt? Wat is blockchain? Wat is nou hetzelfde? En je bent vooral aan het nuanceren eigenlijk. Wat het
wat
wel
zei
is.
Je
en
wat
het
niet over is. Wat je aan het doen was? Hoe leg je uit wat jouw werk is?
Wij onderzoeken de toekomstige werking van de financiële sector wereldwijd eigenlijk. En blockchain kan daar een enorme rol in spelen.
Jullie onderzoeken de toekomst van de financiële wereld?
Ja.
En dat doe je in een techlab?
Ja. Wij kijken puur naar opkomende technologieën. En we kijken naar blockchain, maar ook naar quantum computing. We kijken naar allerlei privacy technologieën. En we kijken wat kan dit in potentie gaan betekenen voor de wereld. En hoe wil de Rabobank hierop innoveren, hierop reageren.
Ja, en wat het kan betekenen, dat is waar we het deze week over hebben. En daar lopen de meningen over uiteen. Wat kan het nou gaan betekenen? Is het inderdaad een revolutie die er op ons afkomt?
In potentie is het zeker een revolutie, ja.
In potentie is het een revolutie. Vertel.
Nou, de blockchain is eigenlijk een technologie zoals ik hem zie om bedrijven, overheden, instituties beter te laten samenwerken qua administratie. Dus waar nu jouw gegevens bij een bank alleen bij die bank zitten, kan in het geval van blockchain kan dat op een netwerk zitten wat door alle partijen ter wereld gebruikt kan worden.
Mm-hmm.
Ja, en dat is een revolutie, want dan zorg je ervoor dat die partijen met elkaar kunnen communiceren. En je betalingen zijn internationaal, kunnen veel sneller. Je kan ingebouwde logica inbouwen in betalingen. Heb je het eerder over gehad in de eerdere podcast. Je krijgt geld voor je PGB. En dat mag je alleen uitgeven aan een gecertificeerde zorgleverancier. Er is ontzettend veel kansen op het moment dat je die administratienetwerken wereldwijd verbindt. Wat je kan bieden aan de eindconsument.
Ja. Nou, lijkt me, maar misschien is dat van buitenaf bekeken, de bank geen eenvoudige plek om te innoveren. Loop je wel eens tegen grenzen aan?
Loop ik wel eens tegen grenzen aan?
Zo'n start-up, daar kun je allemaal liggend op de bank gaan zitten, filosoferen over hoe het allemaal anders moet. En pingpongtafels overal.
Kijk, een bank is heel risicobewust. We geven leningen aan klanten, dus we moeten goed weten, wat is de kans nou dat het geld van die lening terugkomt? Dus dat is wel de cultuur, dat we risicobewust zijn. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat je heel goed kijkt, oké, wat is het eigenlijk? Wat kan goed gaan, maar wat kan ook misgaan? Ja, dat zorgt ervoor dat je niet zo snel gaat van patsboem, je bedenkt wat en er staat in de markt. En dat kan ook helemaal falen, zoals ook heel vaak gebeurd is in de crypto-wereld. Maar je bent er echt veel bewuster mee bezig en uiteindelijk ook veel veiliger.
En als het dan veiliger is en bewuster, noem eens wat blockchain-experimenten waar jullie mee bezig zijn geweest.
Nou, een mooi experiment vind ik onze datakeeper. Dat is eigenlijk onze digitale kluis waar je identiteitsinformatie in kan opslaan. Dus die staan zelfs al in de App Store. Je kan daar je rijbewijs in zetten, je paspoortgegevens, zelfs je inkomen. En vervolgens staat het alleen op jouw telefoon. En jij gaat, als je een auto wil huren of als je een sociale huurwoning wil huren, gebruik jij die app om te laten zien dat jouw inkomen hoog genoeg is of dat jij een bepaald rijbewijs hebt.
Ja, en dan zit ik na te denken wat dan het verschil is met als je dat niet gebruikt. Wat is het voordeel
hiervan? Als je dat niet gebruikt, moet je dus die documenten uit je mapje op zolder pakken.
Ja.
Die moet je stempelen of een gecertificeerd of een pasje. En dan, dat moet je handmatig overhandigen.
Mm-hmm.
Bij het bedrijf, de autoverhuurorganisatie, die krijgt tientallen papieren binnen. Moet dat checken, ondertekenen, overboeken. Ja, het wordt volledig geautomatiseerd. En daarmee zie je eigenlijk ook dat blockchain een soort van digitalisatie- en automatisatieslag is.
En ook een versnelling, want dat vond ik interessant. Jullie hebben ook blockchain ingezet om het transport van tarwe efficiënter te maken. Dat duurt normaal gesproken zo'n verzending vanwege al het papierwerk een maand, heb ik me laten vertellen. En door die nieuwe technologie is dat hoeveel dagen geworden?
Ja, we hebben verschillende proeven gedaan. Voor mij is dat deze op de 2 tot 4 dagen, maar we kunnen het ook in 2 uur.
Ja, hoe kan dat de blockchain zoveel tijd kan besparen?
Nou, het gaat meer niet zozeer om de blockchain, maar meer om hoe het nu gaat. En nu gaat dat nog heel veel papieren documenten soms per post worden opgestuurd om af te rekenen met dit is de deal die gedaan is en zo wordt daarvoor betaald. En dat heeft allemaal back-office tijd eigenlijk. En via de blockchain zijn dus die, in het geval van koffie, dat is ook een leuke keten waar Rabobank actief in is, heb je alle transacties tussen de koffieboer, de opkoper, de warehouse, de distributeur en uiteindelijk de partij in Nederland die het opkoopt. Al die administratie, de handelstransacties, de financiering daarvan, dat is ineens inzichtelijk. Dus dat kan digitaal met 1 klik op de knoppenwijs van geregeld worden.
Ja, maar het voelt alsof we tot nu toe in een stoomtrein reden en dankzij blockchain, of dankzij de experimenten die jullie doen, in één keer overgestapt zijn op een TGV.
Exact.
Ja, want het geldt niet alleen voor die tarwe, maar bijvoorbeeld ook voor olie. Daar zijn jullie ook mee bezig.
Ja, dat is ook zo'n voorbeeld waarbij, dat zijn eigenlijk gewoon de commodity-stromen, olie, graan, edelmetalen.
Ja, en ook, want olie, dat wist ik dan wel niet. Als een vat olie op een schip, dat kan wel 50 keer verkocht worden, begreep ik.
Ja, ik heb me wel laten vertellen dat dat ondertussen ook al niet meer zo is.
Oké. Okay.
Maar in het verleden gebeurde dat inderdaad. Ja, een vat olie op een schip wordt 50 keer verhandeld tussentijds. En de post gaat dan achteraf per DHL-mail. Ja.
En nu via de blockchain gaat het allemaal direct?
Direct, instant, geautomatiseerd.
Ja.
En het is nog niet helemaal zo, maar daar hopen we uiteindelijk te komen.
Ja. Dus dat is voor logistieke stromen. We lopen even wat experimenten af, wat dingen. Dus logistieke keten hebben we nu besproken. Maar het gaat ook over financiering of leningen. Kan ook makkelijker dankzij blockchain. Kun je het uitleggen?
Ja, nou, je hebt als je als je bent een start-up. Je wil financiering ophalen. Dat kan je nu via de markt dat doen. Via banken, investeringspartijen. Maar dat kan ook via blockchain technologie. Waarin jij je eigen munt eigenlijk uitgeeft. En partijen kunnen die munt opkopen.
Uh-huh.
Je munt werkt dan als een soort van aandeel. En de hele technische infrastructuur is dan op blockchain gebouwd in plaats van reguliere middelen. En even ter vergelijking, ik heb me wel eens laten vertellen dat een aandelentransactie, ik koop een stukje aandeel van jou, zitten nu 8 partijen tussenin.
En dat is met blockchain straks weg?
Met blockchain heb je 1 netwerk waar die partijen op zitten. En of het dan 5 van de 8 partijen worden, 2 van de 8 partijen, ja, dat valt te bezien. Maar daarmee, dat geeft aan wat de automatiserings- en digitaliseringsslag is.
Ja, dus dit zijn een aantal dingen. Je ziet eigenlijk dus een versnelling, een versimpeling. En het maakt het allemaal transparanter. Is dat een goede samenvatting?
Ja, je digitaliseert het, daarmee gaat het veel sneller. En kan je ook gewoon echt nieuwe innovaties neerzetten, zoals die datakeeper die ik net toelichtte.
The Big Five. Bart Rooijakkers.
Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de blockchain. Eerder sprak ik met crypto-ondernemer Robert Reinder Nederhoed van BitMyMoney. En ook met Rick Smits van LTO Network. Vandaag de gast Chris Huls, hoofd van het techlab van de Rabobank. We liepen net een aantal blockchain-experimenten, projecten en ideeën af die jullie dan hebben uitgeprobeerd. Ik ben ook wel benieuwd, heb je een voorbeeld van een blockchain-project dat nou echt compleet mislukte?
Een blockchain-project dat compleet mislukte. Nou, we begonnen binnen de bank ooit, en dit is echt al jaren geleden, ik denk 2015, 2016, met ons veranderproces. Dus als we intern wat willen veranderen, welke stakeholders binnen de bank moeten daar welk vinkje voor zetten? En dat je gewoon je audit trail, hè, van dat je zeker weet, ook de toezichthouder, we hebben dit netjes geïmplementeerd. Nou, dat hebben we getest. En vooral om te kijken van hoe werkt die blockchain nou? Nou, dat hebben we geleerd. Maar we hebben dat niet doorgezet. Want dat is alleen intern voor de Rabobank. En als je een interne oplossing zoekt, moet je niet kijken naar blockchain technologie.
Nee, want dan gaat het meteen naar buiten. Kan iedereen meekijken, bedoel je?
Nou, je kan het wel zo neerzetten dat alleen jouw eigen organisatie het kan zien. Maar de voordelen die blockchain biedt, is juist dat heel veel bedrijven kunnen samenwerken op dezelfde administratie, op dezelfde transacties. Mm-hmm. Dus het heeft geen meerwaarde.
Nee, dan heeft het geen meerwaarde. Want dat zeg je inderdaad, heel veel bedrijven kunnen meekijken. Want het is natuurlijk zo dat door blockchain en door crypto, door de munten, ontstaat er een nieuw soort financieel systeem, kun je zeggen. Maar tegelijkertijd staan banken, traditionele banken, sowieso al onder druk. Lage rentes, moet op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Het ziet er niet zo rooskleurig uit dus voor die traditionele banken.
Het is een hele complexe sector inderdaad, die best wel onder druk staat.
Ja, dat is een mooi politiek
antwoord. Maar wat je ook ziet, er komen ook heel veel innovaties los.
Ja.
En niet alleen van de traditionele banken, maar ook van de big tech en ook van de fintech. Ja, dus het hele financiële domein is best wel in beweging. Dat is een ontzettend interessante wereld om in te zitten.
En nou werk je natuurlijk voor een traditionele bank, dus dit is een lastige vraag. Maar je staat met je ene been in die traditionele wereld en je andere been in die nieuwe wereld. Moeten traditionele banken in zijn algemeenheid vrezen voor hun bestaan?
Nee, de banken zelf of de bankiersfunctie zal blijven bestaan. Maar door deze technologieën kan het wel zijn dat die rol best wel verandert. Kijk alleen al naar 20 jaar geleden, toen nog heel veel lokale bankkantoren waren. Door het internet zijn die niet meer zoveel nodig. Dus je merkt, de rol verandert. En als Rabobank moeten we daar zeker in mee.
Ja, op wat voor manier?
Op heel veel manieren. Ligt aan de technologie. Hè? Wellicht kan je later met AR, VR met je bank bellen en zo interactie hebben. Ja, misschien hebben we dan nog minder bankkantoren nodig. Maar als je naar blockchain-technologie kijkt, dan zit je als bank vooral, de meest logische positie is tussen dat grote wereldwijde blockchain-netwerk, wat niemand snapt, wat heel technisch is, en de eindklant die daar wat mee wil, om zijn identiteitsinformatie veilig te houden, of om internationaal te betalen, om conditioneel te betalen. Ja, als bank kan je daar een tussenliggende partij voor zitten, maar andere partijen kunnen dat ook.
Ja, want er ontstaat tegelijkertijd staat er een hele nieuwe sector eigenlijk. DeFi wordt het dan genoemd. Die term is een aantal keren deze week al voorbij gekomen. Decentralized finance. Ja. Die markt was begin 2020, heb ik me laten vertellen, goed voor 1 miljard dollar. Nu staat de teller op ongeveer 80 miljard.
7000%, 8000% winst. Inderdaad.
Ongelooflijk.
Ja.
Dat kan zelfs. Maar nu praat ik ook wel andere mensen na, hoor. Kan zelfs een bedreiging zijn voor fintech-spelers als Adyen en Molly. Klopt dat?
Ja, wat DeFi is, is eigenlijk een soort van automatisering van heel veel financiële transacties. En een mooi metafoortje vind ik. Je kan een soort van vergelijken. Nu staat jouw spaargeld bij een bank. Nou, en als je zegt, toch een andere bank, dan zet je het over naar een andere bank. Met DeFi kan je dat compleet automatiseren. Dat het geld dat je eigenlijk uitleent aan anderen, waar je rente op zet, dat wordt automatisch overgezet van ene partij naar andere partij, naar ene partij naar andere partij. Ja, en die automatiseringsslag is ontzettend interessant, omdat het gewoon veel meer snelheid geeft, veel meer liquiditeit, tractie in het financiële trade-netwerk eigenlijk.
Je hebt geen overstapservice meer nodig. Dat gaat allemaal automatisch.
Exact. Ja. Omdat het dus blockchain gebaseerd is en die partijen kunnen samenwerken.
Ja. Maar dan spring je eigenlijk als consument voortdurend naar de plek waar je bijvoorbeeld de meeste rente krijgt?
Dat zou kunnen. Dat zou een optie zijn hoe je DeFi in de financiële sector tot uiting komt.
Ja. Gaat die beweging, de grootste, die DeFi-beweging, waar gaat het de grootste impact hebben, denk jij?
Ja, je ziet dat het nu heel veel op de markets domein zit. Hè? Dus Jan en alle mannen staan niet echt mee bezig, maar gewoon heel snel je eigen geld uitzetten, zeg maar. Ja, waar gaat dat nu zijn grootste impact hebben? Ik denk dat dat afhankelijk is hoe het wordt omarmd door de bestaande sector. Dus DeFi is nu vooral voor je cryptocurrency snel verhandelen. Ja, maar wie doet dat nou, hè? Maar op het moment dat jij je eigen hypotheek op zo'n netwerk kan zetten en dat andere mensen daarop kunnen financieren met een lager rentepercentage dan je huidige hypotheekverstrekker, ja, dan wordt die interessant voor jou en mij. Mm-hmm. Dus het is even de vraag waar DeFi de traditionele wereld van jou en mij gaat raken.
Ja, nou ben jij voor mij even de bril vanuit deze traditionele wereld in die nieuwe wereld. Wat zie jij voor veelbelovende DeFi-projecten?
Ja, de meest veelbeloofde, de eentje is dus yield farming. Dat is dan yield de technische farming. Term. Ik weet niet of die al langs is gekomen. Nee. Nou, die bedoelde ik net een beetje met, hè, je kan je cryptocurrency uitlenen.
Ja.
Daar krijg je een bepaalde rente voor. En dat kan je ook automatiseren. Dat het computersysteem zelf eigenlijk bepaalt waar jij jouw crypto aan uitleent. En dat jij automatisch die rente binnenkrijgt.
Ja. Maar het voelt wel als dat allemaal zo decentralized, dus op verschillende plekken is, dat je als bank je automatische rol tussen de klant, zeg maar, en de markt, dat je die moet gaan bevechten.
Nou, die wordt anders. Dus er komen ook ontzettend veel leuke kansen bij kijken.
Wat voor kansen dan?
Nou, de kansen om de mensen die, of eigenlijk de meerwaarde die DeFi biedt, hè, en dat kan bijvoorbeeld bepaalde de assets, zoals je hypotheek laten financieren, dat kan conditioneel betalen zijn, om die functionaliteit toegankelijk te maken voor jouw klanten.
Ja.
Want je kan het zelf doen, en dat is echt de meest ruwe innovatie van DeFi. Je kan alles op je eigen houtje doen. Maar dan zit je wel op je laptopje in allemaal technische protocollen. En als je net niet weet wat je doet, dan kan het ook heel goed misgaan. Dan
denk ik het ene vinkje verkeerd.
Ja, en dan is alles kwijt.
Ja, en die kennis die er zit bij de traditionele banken, van de financiële markt, van alles hoe dat opereert, heeft dat straks nog waarde als die wereld zo revolutionair verandert?
Banken doen, wat ik net ook al zei, veel aan risicomanagement. Dus stel dat jij op een moment zegt, ik ga mijn hypotheek op een DeFi-netwerk zetten.
Mm-hmm.
Nou, dan zijn er bijvoorbeeld een aantal investeerders in Polen die willen weten, ja, investeer ik nou in een artshypotheek of in een christenhypotheek? Banken kunnen dan dat risicomanagement doen van, ja, welke hypotheek hebben wij gecheckt? Welke is veilig? Hoe is dat onderpand? Ja, en als je dat allemaal openlaat, dus niet echt die connectie hebt tussen de traditionele wereld met huizen en hypotheken en de DeFi-sector, ja, dan heb je veel meer risico's. Dan gaan mensen investeren in iets wat ze eigenlijk niet kennen. Nou, daar gaan ontzettend veel scams in plaats van de phishing. Verliezen veel mensen geld.
Ja.
Dat is ook al vele malen voorkomen in de korte historie die blockchain rijk is.
Ja, dat wordt dus een feest voor tussenpersonen, voor adviseurs en risicomanagers. Dat wordt een belangrijke groep.
Ja, klopt. Een hele belangrijke groep. En ja, die zal anders werken dan hoe het nu werkt. Maar dat is wel een richting waar we rekening moeten houden voor de toekomst.
Ja, en die adviseurs, et cetera, dat zijn dan de mensen die vanuit traditionele banken juist de rol kunnen blijven spelen.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja. Krijgen jullie eigenlijk nu al wel eens vragen van klanten om zo'n crypto-risico-analyse te maken?
Nee, nog niet.
Dit is echt toekomstmuziek waar we het nu over hebben.
Ja, ik denk wel dat in de toekomst, hè, of het nou crypto is, of dan zo'n CBDC, zo'n centrale bankmunt, of een stablecoin, dat is nog weer een andere versie, of jouw hypotheek die in digitale vorm er is, wat voor vorm het ook is, maar ja, daar willen wij als bank wat mee.
Ja. En tegelijkertijd zijn er ex-bankiers die hebben gezien hoe sommige zaken inefficiënt zijn nu in de bankenwereld. En die zijn voor zichzelf begonnen in de DeFi-sector. Die keuze maak jij niet? Of is dat iets wat je overweegt voor de toekomst?
Nee, die keuze overweeg ik niet. Nee. Nee.
Waarom niet? Wat maakt dat je denkt, ik wil toch op deze plek zitten met deze expertise?
Nou, omdat heb jij zelf met DeFi geëxperimenteerd?
Nee, joh.
Nee, ik zou, kijk eens hoe dat werkt. Het is vrij complex. Het is echt niet adviseerbaar voor Jan Alleman om daarmee bezig te zijn.
Nee, maar wel voor zo'n slimme kop als jij. Nee? Je trekt er een gezicht bij van, ja, niet naar mij kijken nu.
Ja, ik kijk er wel naar, maar ik zou daar niet mijn pensioen of mijn spaargeld in zetten. Zeker niet.
Dat te risicovol.
Echt, ja, te risicovol. En qua waarde, waar gaat dat heen? Maar ook qua technicalities, de technische werking, hoe dat is. Ik denk dat de meeste mensen willen dat er iemand is die ze aan het handje meeneemt van, joh, dit is veilig, dit is minder veilig, dit is zeer risicovol. Net zoals hoe je kan investeren, beleggen bij een bank. Dat is ook verschillende profielen. Ja, voor mij wil je dat.
Ja. En dat die bank dus mij als klant daarmee blijft helpen.
Ja.
Ja. Ook al is er een hele nieuwe wereld en een hele nieuwe manier van zaken doen, ook financieel.
Ja. Ja, en het is ook wel de vraag wat het wordt. Hè? Want DeFi, dat is wel de publieke blockchain. Je hebt eigenlijk drie smaken blockchain. Mm-hmm. Je hebt de publieke blockchain met cryptocurrencies, met DeFi. Iedereen kan alles inzien. Je hebt dan de tweede smaak, is de soort van consortium variant. Dan gaan banken, grote partijen, andere bedrijven met elkaar samenwerken via blockchain. Afgesloten voor de rest van de wereld. En je hebt nog een variant, dat is de centrale banken variant. Waarbij de centrale banken zeggen, nou weet je, dit is digitaal geld waar jij zelf als bank op kan innoveren. Ja. Nou, op die DeFi, de eerste kolom, daar als bank zou je wellicht een tussenpositie kunnen fungeren. Op de tweede stroom, de consortium banking, dat doen we bijvoorbeeld met die tarwehandel, dat doen we bijvoorbeeld met die identity wallet. We hebben nog veel meer projecten. De meeste projecten zitten eigenlijk in die kolom. Mm-hmm. Ja, dat is een veel stuk veiliger. En wij zorgen eigenlijk dat wij als bank internationaal met elkaar kunnen samenwerken. Beter. En daardoor hebben klanten een betere klantervaring.
Ja, dus daar zit het verschil in. We gaan er zo over verder praten. Want je noemde al iets, namelijk dat centrale banken ook een rol gaan spelen. De ECB onderzoekt of een digitale euro zin zou hebben. Nou, de vraag is natuurlijk wat dat voor gevolg heeft voor commerciële banken. En of de centrale bank daarmee niet een dubbele pet krijgt bijvoorbeeld. Misschien gaan ze dan ook wel, weet ik het, een adviseursrol nemen. Of een klantenservice bij de Europese Centrale Bank. Dus daar praat ik zo verder over met Chris Huls van het Techlab van de Rabobank. Tot zo.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de blockchain. Eerder sprak ik met blockchain-expert Marloes Pomp. En ook met Europarlementariër Bart Groothuis. Die had de dag ervoor zijn prik gehad. Zijn tweede prik tegen corona. En nu sta ik tegenover man Chris Huls, hoofd van het Techlab bij de Rabobank. Die ook gisteren gevaccineerd is.
Ik mocht gisteravond dansen met Janssen.
Ja. Hoe voel je je?
Nog heel goed, nog heel goed.
Nou, hopelijk hou je nog een half uurtje vol.
Ja, ja. Ja.
Heb je zelf eigenlijk cryptomunten?
Ja, ik heb zelf hier en daar wel wat om vooral te experimenteren. Als je erover praat, als je het uitlegt, moet je ook weten wat het is.
Ja, maar crypto is een hype. En toen zei je, ja, dat was een van de stellingen. Dus je doet mee in de hype.
Ja, ik probeer te zien wat die hype is. En waar is die hype nou op gestoeld uiteindelijk?
Waarom is het een hype?
Nou, omdat heel veel mensen nog niet weten wat het is en er wel wat mee doen. Dus je kent zelf ook vrienden die zeggen, nou, ik stop toch wat in crypto. Mm-hmm. En dan vraag je hen waarom dan? Wat gaat het opleveren? En dan,
Elon Musk zegt dat het heel goed is.
Ja, en Elon die wappert ook wel eens wat, als je het zo mag noemen. Maar wat kan je er nou mee? Waarvoor bestaat
winst
het?
Maken. Waar geld ga je het verdienen. Gebruiken?
Ja, dat zeggen de speculanten. Maar alles wat omhoog gaat, gaat omlaag en vice versa.
Ja.
Dus is dat nou waar je financiële zekerheid op wilt bouwen? Ja, ik zou daar wat voorzichtig in zijn.
Ja, dus daarom is het, want lijkt het dat die vergelijking is wel gemaakt deze week. Het is ook een beetje het Wilde Westen, die wereld van de cryptomunten.
Ja, een beetje, steeds minder. Er komt steeds meer toezicht en regelgeving. Waar je meer zekerheid krijgt van, joh, wat is de kans nou dat het geld, de bitcoins die ik binnenkrijg, dat die wit gewassen geld is of niet. Dus dat wordt wel beter, maar het blijft iets waarbij je in je eentje achter je laptopje, zonder dat iemand ziet wat jij doet, met munten transacties kan doen.
Ja.
Dus er blijft wel een klein wildwestgehalte zitten.
De directeur van het CPB schreef een ingezonden stuk in het FD. En zei daarin, het moet verboden worden. Ben je het daarmee eens?
Ik ben het daar niet mee eens.
Want?
Om meerdere redenen, het kan niet verboden worden. En ook kind met het badwater. Er zit heel veel innovatieve technologie in. Je moet kijken hoe je het veilig kan maken. Hoe je het zo kan reguleren dat je daarbij geen, nou ja, of criminele praktijken toestaat, maar ook geen, zoals ik het simpel zeg, huilende Nederlanders hebt. Die al hun ziel en zaligheid in de crypto hebben gestort en het gaat toch naar nul. Dat kan nog steeds. En dan al hun investeringen kwijt zijn.
Ja, maar het idee was achter dat verhaal. Hij heeft gisteren een nieuwe column geschreven waarin hij erop terugkomt. En waarin hij eigenlijk bij zijn mening blijft, het wel wat nuanceert, maar nog steeds zegt, ja, mensen lopen gewoon heel veel risico. Dus kun je dat is eigenlijk gewoon een soort gokken.
Ja, wat ik heel veel mis in die discussie en ook in zijn twee columns, is het genuanceerde, complete beeld.
Mm-hmm.
En je hebt de economen kijken vooral naar Bitcoin als wereldmunt en zeggen, ja, dat is te gek voor woorden. En dan heb je de techneuten. En die zien wat bitcoin en cryptocurrency-netwerken kunnen betekenen technisch. Dus dat je alle databases ter wereld aan elkaar knoopt. En dan gewoon, nou, ik noem het wel eens met hetzelfde gevoel van zekerheid en veiligheid. Dat je bij de bakker om de hoek een croissantje koopt met een harde 1,50 €. Je weet hoe die proeft voordat je hem hebt, bij wijze van. Met hetzelfde gevoel van zekerheid kan jij op een later moment tonijn uit Cambodja kopen.
Ja.
En je weet gewoon dat die goed binnenkomt, dat die vers is, et cetera, et cetera. En nu kan dat niet, want we hebben geen interactie met die kant van de wereld. Op het moment dat databases ter wereld verbonden worden met elkaar via blockchain-technologie, ja, dan zou dat wel kunnen.
Ja, en wordt dus alles meer met elkaar verbonden. En toch, er zijn er dan, ja, ook vanuit de bankenwereld, bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank noemde de opmars van bitcoin een financiële zeepbel die de tulpenmanie overschaduwt.
Wat bitcoin zou kunnen worden, is een stukje financiële infrastructuur. Ja, maar dat kan bitcoin worden, maar kan ook een van die andere 5000 crypto-netwerken worden. En dan heb je gewoon eigenlijk je database waarin je betalingen staan. En nu is het dat nog niet. Dus er komen innovaties aan die het een grotere kans geven dat het dat wordt. Maar het is nog steeds maar één van de scenario's. Op het moment dat je nu al je geld gaat inzetten op dat ene scenario, terwijl ook de consortium blockchains, de tweede route waar ik het net over had, dat banken ermee kunnen komen. En het derde scenario, dat ook de centrale banken ermee kunnen komen. Ja, dan moet je wel oppassen hoe je dat benadert.
Ja, dan zet je alles op één paard.
Exact, ja. Dat zou ik niet doen.
Maar die uitspraak van die financiële zeepbel, is dat dan een terechte opmerking? Of komt het voort uit angst vanuit de traditionele bankenwereld?
Vergelijk het met Tesla. Hè. Tesla kreeg op een gegeven moment is of was meer waard dan alle automerken bij elkaar ongeveer. Terwijl het op dat moment alleen nog maar verlies maakte. Mensen investeren met dat ze zeggen van oké, ik verwacht dat dit in de toekomst zoveel waard gaat zijn, dus ik koop daar nu een aandeel voor. Nou, met diezelfde tendens kan je naar bitcoin kijken. Maar dan dus de vraag van, joh, wat denk je nou wat de rol van bitcoin en andere cryptocurrencies in de toekomst gaat zijn? En er is een kans in dat ze een prominente rol nemen. Maar de kans is ook heel groot dat het niche blijft. Dus alleen tussen bepaalde, bijvoorbeeld in bepaalde landen die zelf geen goede financiële betaalinfrastructuur hebben, dat er daar wat wordt gebruikt en verder niet.
Gisteren was hij te gast Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD. Hij wilde je een kettingvraag stellen en dat was deze.
Kun je blockchain en het enthousiasme voor blockchain, kun je dat scheiden van cryptocurrencies? En jij werkt bij een bank en ik vind het interessant om te weten hoe zijn bank daarmee omgaat. Kun je met zo'n moderne, potentieel disruptieve technologie, zoals blockchain zelf is, kun je dat scheiden van een nog disruptievere technologie voor banken, cryptocurrencies? Hoe gaat zo'n bank met die spanning om? En omarm je dat of zet je dat op afstand? En hoe zijn de verhoudingen binnen zo'n bank?
Het was niet één kettingvraag, maar wel 10 kettingvragen.
Ja. Nee, dus de cryptocurrencies aan de ene kant en blockchain aan de andere kant. Hè. Blockchain zijn dus die meerdere vormen van. In ons Blockchain Acceleration Lab kijken we naar alles. Heel open-minded van alles wat er is. Joh, wat kan het nou, wat kan het niet? Daarnaast hebben we binnen de bank een afdeling Rabo Research. Die doet heel veel marktonderzoek. Ook naar crypto en bitcoin. En wij verbinden die perspectieven aan elkaar. En die economen kijken vooral, nou, wat is nou de kans van bitcoin als wereldmunt? Wat kan het wel, wat kan het niet? En Facebook heeft zo'n initiatief, dat heet de Diem, dat heet de voor de Libra. Dat is ook een soort van stabiele munt gebaseerd op blockchain-technologie. Die kijken daarna van, joh, wat moeten we dit nou willen uit economisch perspectief of niet? Wij kijken, willen wij dit nu uit technisch perspectief, ja of nee? Nou, dat zetten we naast elkaar. En daar komen de beste antwoorden uit.
Ja, en is het dan interessant om te kijken, is het technisch gezien interessant om voor de Rabobank te gaan gebruiken? Zo kijk je ernaar, bedoel je?
Ja. Wat voor innovaties kan dit nou met zich meebrengen?
Ja. Nou was de vraag van Groothuis natuurlijk ook of zoiets disruptief, want zo noemt hij de cryptocurrencies, dat is natuurlijk ook een risico voor de bank. Hoe gaat een bank met die spanning om? Omarm je dat of zet je het op afstand, was zijn vraag.
Nou, we zijn sinds 2014 al aan het kijken naar bitcoin en naar blockchain, alle varianten daarvan. Ja, doen we gewoon heel open-minded. En we zien er echt meer kansen in dan risico's.
We hadden het ook over de digitale euro met Bart Groothuis. Want daar is de Europese Centrale Bank mee bezig. Er zijn plannen voor. Wat vind je daarvan?
Ja, heel goed.
Maar het is tegelijkertijd zo dat met die digitale euro wij ons spaargeld als consumenten kunnen gaan stallen bij de Europese Centrale bank. Dat betekent ook iets voor commerciële banken, denk ik dan.
Ja, dat hoeft dus niet. Er is onlangs een paper uitgekomen van de Bank of International Settlements. Alle centrale banken zijn eigenaar van die organisatie. Die heeft advies gegeven hoe we zo'n CBDC, Central Bank Digital Currency, kunnen inzetten. En daarin neigen zij naar de route van behoud de commerciële banken of behoud partijen die die rol kunnen invullen.
Dus dan zit de Rabobank daar gewoon nog tussen, of ja, ABN ja. of wie dan ook.
Want anders ga je als centrale bank alle operationele dingen doen, zoals klantcontact en de klantservice en betalingen doorsturen. Ja, en dat is niet de rol van een centrale bank.
Nee. Maar tegelijkertijd, als consument kun je denken, ja, het spaargeld staat veiliger bij een centrale bank. Commerciële banken kunnen over de kop gaan.
Het spaargeld met het depositogarantiestelsel staat het spaargeld ook veilig bij een nationale bank?
Maakt niks uit, bedoel je?
Nee, ja, tenzij je een bepaald bedrag overgaat. Hè. Ik weet even niet welk bedrag dat is. Ja, en dus dat op zich voor eigenlijk nou, de 99% van de wereldburgers maakt dat niet uit.
Nee. Het zegt het iets van buitenaf dat er dit soort plannen zijn. Het klinkt van buitenaf alsof er heel veel in beweging is. Dus dat dan ook een centrale bank zo'n digitale munt uit gaat geven. Dat dat dan misschien een rol is voor traditionele banken of niet. Of is dit eigenlijk nou ja, business as usual?
Nee, dit zijn wel grote bewegingen hoor. Dus ik vermoed dat we hier de komende jaren nog veel over gaan spreken. Bitcoin ontstond in 2008. Nou, het heeft diverse hypes doorgemaakt. Mm-hmm. Maar ondertussen hebben ook en de centrale banken en de commerciële banken, hè, de big techs als Facebook, gezien van joh, wat kan dit allemaal? En wat is nou de potentie als je hè, die database, die administratiesystemen wereldwijd aan elkaar kan knutselen? Nou, ontzettend veel. Dus iedereen kijkt, hoe zou dit nou het beste werken? Ook de centrale banken.
Ja.
En voor mij zijn de tijdslijnen ook best wel, nou ja, niet over 20 jaar, maar ook de komende jaren willen ze echt kijken van, wat gaat hier nou komen. En voor mij zei Bart ook dat we binnen een paar maanden daar wel een richting in kunnen verwachten.
Ja, van Lagarde komt er een soort advies uit in ieder geval.
Ja.
Precies. Ja. Komt er ook een dag, denk je, dat een bank als de Rabobank gaat experimenteren met een digitale Rabomunt?
Ja, ik vraag me af wat voor meerwaarde dat nou heeft. Waarom zouden we dat doen?
Ja, geen idee.
Ja, ik ook niet. Ja,
iedereen is het aan het doen. Er zijn er inmiddels hoeveel? 5000, toch?
Ja, hè, zo'n cryptomunt. Maar iets. Nee, dat denk ik niet hoor.
Nee, het heeft geen meerwaarde.
Nee, wie help je er nou mee? Wat voegt er toe aan de economie en de maatschappij? En wat ik me wel kan voorstellen, waar we mee bezig zijn bijvoorbeeld, is de propositie heet Acorn. We motiveren, voor mij is het Zuid-Amerikaanse boeren, kleine boeren, om fruitbomen te planten. Dat genereert heel veel, dat gaat heel veel CO2 opnemen. Mm-hmm. En dat meten we met satelliet. En vervolgens kunnen we dat gebruiken zodat grotere bedrijven hun emissie op nul kunnen krijgen.
En op die manier is dat dan, ja, kun je dat toepassen.
Wat je daarmee kan doen, als je daar een blockchain tussen zet, kan je zorgen dat die handel ineens mogelijk wordt gemaakt. Dus dan heb je bijvoorbeeld een soort van een carbon token, noemen we dat. En dat is eigenlijk gewoon alleen een stukje, ja, je kan het een stukje munt worden, maar het is. En daarmee zorg je ervoor dat wat die boeren opwekken aan eigenlijk CO2-opname, dat je dat verhandelt met de grotere bedrijven in het Westen die emissie nul willen worden.
Ja, en dat creëert wel toegevoegde waarde. Meer
dat
dan
creëert toegevoegde waarde. Je creëert een marktplaats waarin je die boeren in Zuid-Amerika en wellicht over de hele wereld verbindt met de grote corporates in de rest van de wereld.
Zometeen praat ik verder met Chris Huls van het Techlab van de Rabobank. Maar eerst naar Nina van den Dungen, want zometeen om 11 uur BNR breekt. Nina,
yes.
Vertel.
Ja, we gaan het hebben over de massa-evenementen, want die vinden nu wel massaal plaats. Maar er zijn ook heel grote zorgen over die Delta-variant die maar om zich heen grijpt. Zo zou het EK voetbal een superspreader kunnen worden, of het misschien al zijn, want dan zijn de besmettingen al geweest. Die gaan we over 2 weken dan zien. En wat denk je van feestende jongeren in die vakantieoorden? Heb je gezien vanochtend Mallorca? Zijn 5000 mensen in quarantaine door een aantal jongeren die daar zijn gaan feesten. Die hebben al sowieso 1200 besmettingen op hun geweten. Dus het gaat keihard. Het is duidelijk, is ons breekijzer vandaag. Massa-evenementen kunnen nog helemaal niet. Gaan we het zo meteen over hebben met viroloog Ab Osterhaus en met iemand van Fieldlab. Ja, wie kent hem niet?
Die heeft even een paar weken kunnen uitrusten.
Nou, daarom. Dus ja, ik hoop dat hij weer fris en fruitig is om er tegenaan te gaan. En Fieldlab gaan we ook mee praten. En de luisteraar kan natuurlijk reageren. Ja. Dus vanaf 11 uur bellen 020-468-4x0.
Ben jij zelf naar een massa-evenement geweest?
Nee, ik heb wel kaarten voor mijn eerste.
Wanneer?
Ja, half augustus. En dan heb ik 2 vaccinaties gehad. Dus ik zit wel, hoop ik, in die veilige zone.
Ja.
Maar ja, ik heb er wel heel veel zin in. Maar eigenlijk, het is heel dubbel. Dus ik heb ook echt zin in de uitzending. Even horen, waar staan we en waar gaat het heen?
Oké, veel plezier.
Thanks.
BNR Nieuwsradio. The Big Five.
Je luistert naar BNR's Big Five van de blockchain met vandaag de gast Chris Huls, hoofd van het techlab bij de Rabobank. Laten we het hebben over het klimaat voor cryptobedrijven in Nederland. Want als ik mijn gasten van deze week mag geloven, is dat belabberd in Nederland. Rick Smit zei bijvoorbeeld dat het wel lijkt alsof er een stagiair bij de Nederlandse bank die een keer crypto heeft gekocht, het beleid daar heeft geschreven. Lopen jullie daar ook tegenaan?
Nee, want ik denk dat dat ook een reden is dat wij zelf niet heel actief zijn, bezig zijn met de cryptocurrency zelf. Die volgen we op de voet, maar daar hebben we niet zelf producten in. Projecten in, klantproposities in. Op het moment dat je dat wel doet, ja, dan moet je met de centrale bank op tafel van hoe gaan we dat netjes doen.
Mm-hmm. Maar die nieuwe bedrijven zeggen, ja, het is echt, er is zoveel regelgeving, we kunnen geen kant op. Dat is eigenlijk, dan vat ik het heel kort samen, maar daar komt het op neer.
Ja, er zou een klimaat moeten zijn waarin startups gewoon innovaties kunnen testen in de markt. En ik zit zelf niet in die hoek, dus ik zou niet weten of het klimaat nou goed genoeg is of niet. Maar je hoort er wel wat strugglingen van in de markt.
Ja. Waar het ook mee te maken heeft, is hoe er gekeken wordt naar cryptomunten. We hadden het al over die verhalen van Pieter Hazekamp van het CPB. Hij kreeg natuurlijk een storm van kritiek in eerste instantie nadat hij in het FD had gezegd dat Bitcoin verboden moest worden. Hij heeft daarom dus een nieuwe blog geschreven, maar hij gaat in op de tegenargumenten. Maar er zijn nog steeds genoeg aanleiding om crypto te verbieden, zegt hij. En dan is er één punt wat ik toch graag met jou wil bespreken, waar we nog niet over gehad hebben. Dat is de energieverspilling of het energieverbruik bij de productie van bitcoins. Is dat iets waar jullie dan ook naar kijken?
Ja, daar kijken we zeker naar vanuit het duurzaamheidsoogpunt. En ik vind het wel leuk, hè? Is het nou energieverspilling of is het energieverbruik? Het is maar net welke waarde je geeft aan een bitcoin-netwerk. Dus als je zegt, ja, dit is onze toekomstige financiële architectuur, dan mag het ook wat kosten. Als je zegt, dit is onzin, dit is een financiële zeepbel en het kost nog energie ook, ja, dan snap ik dat je zegt, dat soort argumenten aandraagt. Ja,
waar sta jij?
De tussenin.
Dus het mag wel energie kosten, maar niet te veel.
Ja, het is een innovatie. En die energiediscussie is ook behoorlijk ongenuanceerd. Een beetje wel gepolariseerd. Heel veel is ook nog onbekend. Kijk dan bijvoorbeeld ook naar het nummer 2 cryptocurrency netwerk. Dat is Ethereum. Ja. Die is een transitie aan het maken naar een manier van de transacties opslaan, waarbij het eigenlijk nauwelijks meer energie kost.
Je hoeft niet met de minen heet het dan toch?
Exact. Ja. Exact.
Wat is het verschil dan eigenlijk? Of is dat te technisch?
Ja, dat is
een
vrij technisch verschil. Bij Bitcoin moet je nu
heel
ingewikkelde puzzeltjes oplossen. Precies. Eigenlijk. Nou, wie dat lukt, die mag de nieuwe transacties toevoegen. Ja. En dan krijgt hij 1 of 2 bitcoins voor als beloning. Dus men wil dat. Die puzzeltjes oplossen kost dan heel veel computer processing power. En dat kost weer heel veel elektriciteit. Dat is een beetje het verhaal. En bij dat tweede netwerk, dat die Ethereum, zijn ze aan het kijken hoe ze kunnen zorgen dat gewoon random een van de deelnemers van het blockchain-netwerk, en dat zijn kunnen zo'n 10.000 zijn, hè, dat die de nieuwe transacties mag voorstellen en aan de blockchain mag toevoegen.
Ja, waardoor het minder energie kost en dus ook minder milieubelastend is.
Die hoeven dan geen puzzeltjes meer op te lossen, wat zoveel computing processing power kost, en daardoor kost het minder energie.
Ja, en dat lijkt me dan toch beter.
Ja, energietechnisch is dat veel beter. De vraag is, en dat te technisch gaan we nou niet op in, maar wat is nou veiliger? He, als jij nou een bitcoin-netwerk wil manipuleren, kan dat makkelijker met de ene manier, die heel veel energie kost, of met de andere manier?
Nou, dan weet ik het antwoord al dus, als ik naar jouw blik kijk.
Nee, ja, het is een open discussie. Dus we moeten nog blijken. Weet je, het bestaat allemaal nog maar een paar jaren. Dus de echte grote, de tand des tijds moet het nog doorstaan. Van wat is nou veilig en wat is niet veilig? Ja. Bitcoin bestaat al 11 jaar en het is nog nooit gehackt. Dus het is toch best wel een veilig model. Omdat eigenlijk technisch, als jij Bitcoin soort van zou willen manipuleren, moet je de helft van de energie die nu verspild wordt er extra bij doen. Dat regel je niet zomaar.
Nee, dat is niet te doen. Dat is toch slim bedacht door degene die het ooit heeft opgezet?
Zeker.
We hebben geen idee wie het is.
Nee.
Dat blijft toch wonderlijk. Dus dat er een heel systeem is bedacht door iets of iemand, ergens, ooit, dat de hele financiële wereld op zijn kop zet.
Het maakt het wel mysterieus,
banken mogelijk bedreigt.
Ja, ja. Nee, het maakt het heel mysterieus en bijzonder. En het geeft ook wel iets aan van de crypto-industrie. Hè? Of meer de cryptografische mogelijkheden. Wat je met data kan. Dat je gewoon iets kan bedenken, in de wereld neer kan zetten, zonder dat iemand weet waar het vandaan komt.
Ja, en zonder dat dus ook iemand in eerste instantie doorhad wat de effecten zullen zijn.
Ja, dus in de Bitcoin paper, ik weet niet of je die gelezen hebt.
Niet helemaal.
Nou, het is leuk om er eens doorheen te lezen. Het is 10 pagina's, zo niet zo heel groot. En daarin zegt hij echt, vanuit de financiële crisis, we willen niet dat banken dit nog kunnen blijven doen. Mm-hmm. Dus dit is een alternatief waarbij we geen centrale partijen als banken meer nodig hebben.
Mm-hmm. Dat was de motivatie.
Dat was de motivatie.
Ja. En dan zit jij bij zo'n traditionele bank.
Ja.
Voelde je aangesproken?
Nou, wat je ziet, dat de financiële crisis kwam door een bepaald gedrag. En er is een hele boek over geschreven, hoe dat zat. Ja, dat mag niet gebeuren. Dus je moet de partijen die een belangrijke rol hebben in het financiële ecosysteem, die het ook kunnen misbruiken, die moet je reguleren.
Ja, maar dat gedrag is er nog steeds.
Hoezo?
Nou, ik bedoel, het is niet dat doordat er ooit een financiële crisis was, alle bankiers anders zijn gaan denken, toch?
Ja, zeker wel. Ja? Zeker wel. Ja, ja, ja. Kijk, deze crisis kwam vooral door Amerika. Hypotheken die verkeerd gewaardeerd werden, zeg maar. Dat werd allemaal verpakt. En, nou, de hele financiële jargon kan er langs. Als we dat gaan uitleggen, zullen we het niet gaan doen. Maar daar is veel meer extra regelgeving op gekomen. Bijvoorbeeld ook dat banken veel meer extra geld in kas moeten houden voor het geval er een financiële crisis aankomt. En zodat als het iets wat minder fijn gaat, dat ze hun eigen broek beter kunnen ophouden. Dus er is echt veel veranderd na die financiële crisis.
Ik wil nog heel even uit de financiële wereld stappen met je, als je het goed vindt.
Ja.
Want we hebben het nu wel in kaart gebracht, volgens mij. En wat interessant is dat ook artiesten en filmmakers straks kunnen gaan profiteren, of in ieder geval gebruik gaan maken van blockchain. Dus dat platforms als Netflix en Spotify straks mogelijk achterhaald zijn. Klopt dat?
Ja, dat is een voorbeeldje, een leuke denkexercitie die je kan doen. Hè, waar je vroeger gewoon een dvd huurde bij de lokale dvd-store. Dat was heel lokaal. Is het nu heel mondiaal. Er zijn een paar grote streamingsplatformen. En daarbij dan ook afhankelijk voor. Waar ik zelf zo persoonlijk een hekel aan heb, is dat iedereen hetzelfde kijkt, omdat toevallig het featured is bij Netflix.
Zit het
allemaal in één matrix dan. Wat de toekomst zou kunnen zijn, is dat dat weer een stukje decentraler wordt. Dus er komt een plaats waar je zelf je film, iedereen zijn eigen films als regisseur kan aanbieden. En dat ook kan afnemen zonder dat je daar zo'n grote tussenliggende partij voor nodig hebt. En hoe kan dat dan blockchain technisch? Omdat je gewoon al die de huurkosten, de transactiekosten, de koopkosten, die transacties worden geadministreerd via zo'n blockchain-laag, waar die partijen elkaar ineens kunnen vinden, in plaats van dat ze dat daarvoor als lokale dvd-stores niet konden.
Nee, dus moet ik het zien als een soort crowdfunding via de blockchain?
Crowd utilization. Je hebt gewoon een platform en het werkt misschien. Misschien ziet het er exact hetzelfde uit als Netflix. Maar het werkt dan decentraal, dat iedereen zijn eigen dingetjes kan uploaden. En je kan zelf bepalen wat je kijkt.
Ja, en dus aan de achterkant werkt het dus compleet anders dan.
Ja, ja, exact.
En die macht gaat dan weg bij die grote platforms zoals Netflix en Spotify.
En dat is zo mooi. Ja, ook een Spotify, maar ook een social network. Er zijn ook al heel veel decentrale social netwerken en decentrale Twitter. Waarbij ze allemaal zeggen, wij kunnen met andere mensen in de wereld communiceren, transacties doen, wat voor transactie dat ook mag zijn, zonder dat daar die één grote partij tussen zit die misschien wel wat te veel macht heeft.
Ja. Wat een wereld waar we op afgaan, hè?
Ja, leuk, hè?
Ja. Je mag een kettingvraag stellen. Volgende week, de wereldbestormers is dan het thema. Bij Diana Matroos, mijn collega. Ze heeft dan als eerste te gast D66-europarlementariër Samira Raffaela. Je mag haar een kettingvraag stellen.
Ja, leuk. Nou, ik zat er even over na te denken, maar er is maar uiteindelijk één logische vraag. En Samira, ik heb gelezen dat je nogal bezig bent met internationale handel. Ja, dus wat gaat blockchain hierin betekenen? En wat ga jij doen om te verzorgen dat we daar op tijd bij zijn als Europa?
We gaan het er vragen. Nou, ik niet. Diana Matroos gaat het er vragen volgende week. Dus in de week van de wereldbestormers hier in BNR's Big Five. Waar ik nog benieuwd naar was, is dat jij dus met één been sta je bij die traditionele bank in de wereld en de andere in die nieuwe wereld. Het tempo in beide werelden is anders. Ik ga je nu vragen naar de toekomst te kijken. Hoe ziet het er over 3 jaar uit? Is dan Rabobank volledig overgestapt op blockchain? Of zijn die werelden dichter bij elkaar gekomen? Of loopt het juist steeds verder uiteen?
Nou, ik denk wel dat die werelden verder bij elkaar komen. Als je iets echt neer wilt gaan zetten, of vanuit een cryptocurrency, of vanuit een consortium blockchain, of een centrale euro vanuit dus Nederlandse, vanuit de ECB. Ja, je moet gewoon het hele plaatje helder hebben, de hele discussie kunnen voeren. En dat is ook mijn call eigenlijk aan iedereen. Verdiep je in het perspectief van de ander, van de econoom, van de techneut, van de investeerder. En kijk gewoon, hoe breng je de perspectieven nou bij elkaar? En heb een genuanceerde discussie, alsjeblieft. Ja.
Nou, dat hebben we vandaag proberen te doen. Een genuanceerd gesprek gevoerd. En met een hele heldere uitleg over blockchain. Dus daar wil ik je ontzettend voor danken, voor die heldere woorden vandaag. Chris Huls, hoofd van het Techlab bij de Rabobank. Dit was onze week over de blockchain. Ik zeg nog wel dat de afleveringen natuurlijk terug te luisteren zijn. De podcast is te vinden in onze app, de BNR-app en op bnr.nl. En nu Nina van den Dungen. Die gaat het hebben over corona in BNR Breekt. Fijn weekend alvast.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.